We lezen vanavond Gods heilig en onfeilbaar woord in het Evangelie naar Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk van vers 1 tot en met 18. We noemden nu Johannes 1 van vers 1 tot en met 18. Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord in Johannes 1 als volgt. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, noch uit de wil des vleesers, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dan komen de woorden voor de prediking vanavond, vers 14... En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden. Want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Laten wij bidden. Zoals gezegd hopen we vanavond stil te staan bij het 14e vers van Johannes 1. Gemeente, als je zo dat eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie leest. Ja, dat Johannes-evangelie heeft toch wel iets heel eigens. Matthäus-evangelie en Lucas en Marcus. Maar toch dat Johannes-evangelie zoals dat begint, gelijk die inzet. Het zijn van die machtige, majestueuze woorden zou ik bijna zeggen. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Het zijn als het ware van die statige woorden die zo voortschrijden bijna. Je voelt als het ware, en dan verder, hè, die eerste verse van het hoofdstuk 1, als het ware iets van de eeuwigheid als het ware. Een glimp van de eeuwigheid. In den beginne was het woord. Een soort goddelijke majesteit als het ware valt erover. Dat kan je alleen met eerbied vervullen. Als je zo die inzet van Johannes 1 leest. In den beginne. Vraag voor de kinderen, hier en thuis. In den beginne. Welk Bijbelboek begint ook zo? Nou, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, hè? In den beginne, ja, dat is natuurlijk het eerste Bijbelboek, dat is Genesis. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Genesis, dat is het boek van de schepping. En nou het evangelie. Dat is het boek van de herschepping. De Heere gaat een nieuw begin maken. Het scheppingsboek begint met in den beginne. En het evangelie van de herschepping begint opnieuw in den beginne. De Heere gaat een nieuw begin maken. Nadat die inzet van Genesis als het ware al bij hoofdstuk 3 afgebroken was. Door de zondeval. Maar de Heere liet het daar niet bij zitten. Hij wil dat hij met deze wereld aan zijn eer zal komen. Hij wil dat deze wereld toch zal gaan zingen, ere zij God. In Genesis 3 verstomde al die lofzang. Maar de Heere wil niet dat deze aarde zou zwijgen. En daarom met het evangelie een nieuwe inzet. Herschepping, opdat toch zou klinken, ere zij God. In den beginne was het woord. Wie wordt daarmee bedoeld? Met het woord. Nou, als je je Bijbeltje kijkt, dan zie je dat dat staat met een hoofdletter. Dus dat is niet zomaar een woord, maar het woord. Niemand anders dan Christus Jezus, de Zoon van God. Hij die vanaf het begin van de nooit begonnen eeuwigheid, zo moet ik het zeggen, dat klopt al niet, het begin van de nooit begonnen eeuwigheid, en zo was het toch, bij de Vader was en samen met de Vader waarachtig en eeuwig God was. In den beginne was het woord, Christus Jezus. En dan van vers 1, gaan we naar de tekst van vanavond, vers 14. In den beginne was het woord, eeuwige Zoon van God. En dan lees je in vers 14 zo'n wonder. En het woord van vers 1 is vlees geworden. De eeuwigheid kwam in de tijd. He, die eerste verse, dat is eeuwigheid. Maar in vers 14 dan lees ik dat als daar de eeuwigheid is ingegaan in de tijd. Hoe kan dat? God, die eeuwige God, is een mens geworden van vlees en bloed. Zoals wij hier in de bank zitten, zoals wij thuis meeluisteren. Zoals wij mensen zijn van vlees en bloed. Is de eeuwige Zoon van God werkelijk mens geworden. Het woord is vlees geworden. Hij werd mens en bleef tegelijk waarachtig God. Heel onderbiedig gezegd, het was niet zo dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, dat hij als het ware even zijn godheid aan de kant had gelegd. En toen hij weer terugkwam na de hemelvaart, dat hij toen weer zijn godheid aan. Nee, nee. Ook toen hij op aarde waarachtig mens was, was hij niet minder ook toen waarachtig God. Hij werd mens en bleef God. Mysterie. Hoe kan dat nu? Dat die eeuwige God mens werd. Het woord is vlees geworden. Mens geworden. Welke naam wordt hier aan de Heer Jezus gegeven? Hij wordt hier aangeduid als het woord. Nou, laat heel eerlijk zijn, dat is wel een hele aparte naam. Als je iemand aanduidt met het woord. Een hele wonderlijke naam. Waarom wordt de Zoon van God aangeduid met het woord? Nou, waar gebruiken wij woorden voor? Wij gebruiken woorden, ja, even om iets te zeggen. Om iets aan een ander mee te delen. Om iets van onszelf aan anderen bekend te maken. Om iets van ons met anderen te delen. Daar gebruiken wij woorden voor. En nu is Christus het woord van de Vader. In Christus maakt de Vader zich bekend. In Christus spreekt de Vader zich uit. Daarom is Christus het woord. De Vader spreekt zich uit in de Zoon. Alles wat de Vader ons te zeggen heeft, heeft hij uitgesproken in het geven van zijn Zoon. Daarom is hij het woord van de Vader. Nou lees ik in Hebreeën 1, vers 1, ook over dat spreken van God. Hebreeën 1. God, voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wat staat daar in die Hebreeën tekst? In de tijd van het Oude Testament, voortijds wordt dat genoemd, toen sprak God ook. God is pas niet begonnen te spreken toen de Heer Jezus geboren werd. In het Oude Testament sprak God ook. Hoe dan? Nou, door de offers. Zo sprak God door die offers die hij had ingezet. Hoe sprak hij nog meer? Door de wetten van Mozes. Zo sprak God door die wetten. Hij sprak door de profeten. Hij sprak door de psalmen. Allerlei manieren, Hebreeën zegt, veelmaal en op velerlei wijze, op verschillende manieren, sprak God. God maakte zichzelf bekend. Maar in die tijd van de vaderen van het Oude Testament was die kennis van God, de manier waarop God zich bekend maakte, toch wel heel schemerig, zou ik zeggen. God maakte zich bekend, maar het was wel heel schemerig. Wij zeggen de schaduw, hè? Het Oude Testament, de schaduwdienst. God sprak wel, hij maakte zich wel bekend, maar het bleef toch wel wat onduidelijk. De beloften, jazeker, maar die moesten nog vervuld worden. De schaduwdienst van de offeranden, ja, schaduw, je hoort het al. Er ligt toch een schaduw over alles. Maar in deze laatste dagen, de tijd van het Nieuwe Testament, toen heeft God tot ons gesproken in het geven van zijn Zoon. Toen maakte zich God volstrekt helder, duidelijk bekend. Toen maakte hij zich ten volle bekend. Je zou kunnen zeggen, toen maakte hij zich definitief bekend. In Christus heeft de Vader zich volmaakt uitgesproken. En hoefde er verder niks meer aan toegevoegd te worden. In Christus is zichtbaar geworden wie de Vader is. De Vader heeft zich uitgesproken in het geven van de Zoon. Hij is het woord van de Vader. In Christus kunnen wij de Vader zien tot op de bodem van zijn hart. zie hier nog mensen voor me zitten. Ik kan u niet in uw hart kijken. Hè? Wij kunnen niet elkaar op de bodem van ons hart zien. Hoe zou ik ooit kunnen weten wat er nou op de bodem van dat vaderhart van God leeft? Dat zou ik nooit kunnen weten. Maar hij heeft bekendgemaakt wat op de bodem van zijn hart leeft. In het geven van zijn zoon. We hebben het gelezen, Johannes 1. Niemand heeft ooit God de Vader gekend. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus is de verklaring, de openbaring van wie de Vader is. Hoe is die Vader dan? Wat leeft er dan in zijn hart? Weet je het? Thuis, die meeluisteren. Wie weet, wat leeft er nou in het hart van de Vader? Ik kan het niet beter zeggen dan met die tekst 2 hoofdstukken verderop. Al zo lief heeft God de Vader de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. In Christus is de oneindige liefde van de Vader voor schuldige, strafwaardige zondaren zichtbaar geworden. Gemeente, als hij deze wereld niet lief had, als God deze wereld niet had willen redden, had hij zijn zoon niet gezonden. Maar in het zenden van zijn zoon maakt hij bekend dat hij gekomen is om deze wereld te behouden, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. In Christus is de liefde van de Vader vlees geworden. We lezen hier, en het woord is vlees geworden. Je zou kunnen zeggen, en de liefde Gods is vlees geworden. Wat betekent dat? Dat hij vlees is geworden. Een paar dingen. Ik heb begrepen dat waar de Lanka vanmorgen druk over gesproken heeft, dat hij mens is geworden zoals wij allemaal mensen zijn. Hij heeft in alles gedeeld in ons mensenbestaan. Om ons te kunnen helpen. Om ons te kunnen redden. Om ons te kunnen troosten, is hij mens geworden zoals wij allemaal zijn. Is hij ons opwezen zoeken in ons lijden, in onze angsten, in onze noden, in onze zorgen, in onze zonden. Waarom hij, er komt de tekst van vanmorgen als ik het goed begrepen heb, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. Vlees geworden, mens geworden, in een mensenbestaan. Waarom? Opdat. Hij is mens geworden, opdat. Opdat hij een barmhartige en getrouwe hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde van het volk te verzoenen. En er staat er nog achter, want in hetgeen hij zelf geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Als wij in onze nood onder ons kruis, wat je ook kan bezighouden, waar je ook in zit, tot hem roepen, dan mag je er verzekerd van zijn dat niemand anders ons beter begrijpt dan hij. Hij heeft alles meegemaakt wat wij mee moeten maken aan verdriet en tranen en lijden. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik bij iemand op bezoek kwam en die had een hele gecompliceerde open hartoperatie ondergaan. Een week later kwam ik bij hem op bezoek en ja, hij vertelde zo over, vooral die nacht voor de operatie. Hij wist, ja, er is een kans dat ik er niet doorkom. Hij had heel de nacht niet geslapen. Zo bang, benauwd, piekeren, tobben. En hij vertelde daar zo over de spanning en toen opeens zei hij, ja, maar u begrijpt het toch niet. U begrijpt het toch niet. Later hoorde ik dat hij wel eens bij een andere man kwam die ook een open hartoperatie had ondergaan. En die twee, die begrepen elkaar, want die hadden voor hetzelfde gelegen. Die wisten van die benauwdheid en dat je er zo tegenop kon zien. Die hadden hetzelfde meegemaakt. En zo is Christus door alles heen gegaan waar wij soms heen moeten gaan. In dit moeilijke leven. En daarom is er niemand die ons beter begrijpt dan Hij. Je kunt in je leven met dingen zitten waar je liever daar met anderen niet over praat. Ze zijn zo persoonlijk. Soms zo pijnlijk. Zo teer. Dat je me liever voor jezelf had, want ze begrijpen me toch niet. Er is er één die wel begrijpt. Tegen wie je wel alles kunt zeggen. Wat je hart benauwd en bezwaard stort voor mij uit. Uw ganse hart. Jongeren en ouderen. Als we vanavond horen, het woord is vlees geworden. Hij is zo bij ons gekomen. Hij begrijpt ons in alle lijden en tranen. Hij wil ons te hulp komen. Niemand wil ons liever helpen dan Hij. En niemand kan ons beter helpen dan Hij. O, roep Hem aan vanavond met alles waar je mee kan zitten. Roep Hem aan en mag je doen met hoop en verwachting. Want Hij begrijpt je. Hij weet wat het is. Want Hij heeft het zelf doorgaan. Maar dat het woord is vlees geworden, mens geworden, houdt nog meer in. Het gaat nog dieper. Hij is mens geworden om te kunnen lijden en sterven. Om het lam Gods te kunnen zijn. Om die geduchte toorn van God vanwege onze zonde te kunnen dragen. Daarvoor is Hij uit de hemel gekomen. Daarvoor is Hij mens geworden. In de hemel kon Hij niet betalen. In de hemel kon Hij niet het lam God zijn dat geofferd werd. Daarvoor moest Hij mens worden. Mens van vlees en bloed om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. Dat was de diepste reden van zijn komst naar deze wereld. Het woord is vlees geworden. Om geslacht te kunnen worden. Als een schaap ter slachting. Het woord is vlees geworden. In hem is Jesaja 53. Vlees geworden. Die woorden van Jesaja werden bij hem vlees. Werkelijkheid. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Ja, daarvoor moest hij mens worden. In de hemel kon hij niet verwond worden. Om zaligmaker te kunnen zijn. Om verwond te worden vanwege ons. Moest hij mens worden. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Daarom moest hij uit de hemel komen om op aarde verbrijzeld te kunnen worden. Door zijn striemen is ons genezing geworden. In de hemel had hij geen striemen. Daarom moest hij naar deze aarde. Reddende, verzoenende striemen, genezende striemen. Daarvoor moest het woord vlees worden, mens worden. Om zo de lijdende knecht des Heren te kunnen zijn. Gemeente, die paar woorden, wat een afgrond. En het woord is vlees geworden. Het woord is de lijdende knecht geworden. Loop regelrecht een lijn naar Jesaja 53. om zoveel verloren zondaren de gesloten deur naar het paradijs weer te openen. Het woord is vlees geworden. Wat een pijlloos mysterie. In de lijdenstijd zingen wij wel eens dat bekende lied: Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten, overdenken. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee van het lijden verzinken mijn gedachten, het is te diep. Maar met de kerstdagen mag je het ook wel zingen. Leer mij, o Heere, uw geboorte recht betrachten. In deze zee, niet minder dan de zee van zijn lijden, in deze zee verzinken mijn gedachten, dat het eeuwige woord vlees is geworden om de lijdende knecht te zijn. En dan had nog een stap verder. Hij is vlees geworden. Niet alleen om die medelijdende hoge priester te kunnen zijn. Niet alleen maar om het lam Gods te kunnen zijn. Maar ook om een vloek te worden. Galaten 3. Christus is een vloek geworden. Daarom moest hij mens worden. Een vloek geworden. Voor wie? Voor wie? Een vloek geworden. Voor vervloekte. Bent u dat? Bent u dat? Een vloek geworden. Voor vervloekte. Ben je zo je schuld gaan zien. Zo je verdorvenheid en verkeerdheid. Dat het Heer kan het goed begrijpen. Als u zou zeggen voor eeuwig weg. Een vloek voor vervloekte. Heer, dat heb ik verdiend. Dat ik voor altijd uit uw heerlijke aanwezigheid tegenwoordig zou weggestoten worden. Als wij wel eens een hekel hebben aan iemand, dat is natuurlijk helemaal niet goed, hè? Maar jongeren en ouderen, je hebt het soms wel gezegd, die en die, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Weg! Als de Heere dat tegen ons zou zeggen, tegen jou zou zeggen, tegen u, ik wil niks meer met je te maken hebben, voor eeuwig niet, zou het rechtvaardig zijn. Christus een vloek geworden. Voor mensen die de vloek hebben verdiend. Wat een diepte. Het woord is vlees geworden. Het woord is vloek geworden. Hij is gekomen. Om op zich te nemen. Wat ik mij heb waard gemaakt. Vlees. Het woord is vlees geworden. Paulus gebruikt het woord vlees om uit te tekenen wie wij zijn geworden. Ik, zegt hij in Romeinen 7, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En verderop in de Romeinenbrief. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Vleeselijk. Met dat ene woord tekent Paulus ons verloren bestaan. Vleeselijk. Dat is vreselijk. Gemeente, die teksten van Romeinen. Oh, die aangrijpende teksten. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Oh, die verdorvenheid, boosheid en verkeerdheid. Zijn dat nou teksten die je bezighouden? Ik ben vleeselijk. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Heer, dat kan ik nooit. Altijd de boosheid, altijd dat verkeer, dat zondige, dat schuldige, dat vuile. Zijn dat nou teksten die je bezighouden? Waar je wel eens over ligt te denken, hoe moet het nou, hoe moet het nou? En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Of zijn ook teksten die je niks te zeggen hebben. Dat kan ook, hè. Dat je het hoort, ja, en die het vlees zijn, kunnen goden niet baren. En dat je het kunt aanhoren zonder een spier te vertrekken. Of is dit een woord wat je hart heeft gewond? En waar je hart onderbrak. Heer, dat ben ik. Dat is mijn bestaan. Dan wordt het wel een wonder, hè. Als je dan hier leest. Ik ben vleeselijk. Dat nou iemand is gekomen. Die dat verdorvene, dat verlorene op zich wilde nemen. En het woord is vlees geworden. Hij is geworden wie ik ben. Om mij te maken zoals hij is. Oh, wat een diepte. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Vlees. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het woord is vlees geworden. Er staat er wat achter, hè. Ja, ik ga zomaar van diepte naar diepte. Er staat er en heeft onder ons gewoond. U weet misschien al uit andere preken dat die staat letterlijk getabernakeld. Dat staat er letterlijk. En heeft onder ons getabernakeld. Nou, laat ik het weer vragen aan de kinderen hier thuis. Hopelijk lukt het nog om je aandacht erbij te houden. De tabernakel. Waar denk je dan aan? Nou, de tabernakel, dan denken we allemaal aan het volk Israël in de woestijn. De Heere gaf Mozes de opdracht om een tabernakel te maken. Met die omheining. En daarbinnen. Het altaar. En het heilige der heiligen. De ark. Met het verzoendeksel. Die engelen erop. De priesters en alles. Dat was de tabernakel. De tabernakel, dat was het huis van God. De plaats waar God wilde wonen. En dat is voor ons zo bekend dat wij daar helemaal niet meer van opkijken. Zo, ja, de tabernakel, wel, het was het huis van God en daar woonde God. Ja, maar daar staat wat. Hoe kan dat? Wil die hoge, heilige God bij mensen wonen? Wil hij met mensen te maken hebben? Hij wilde daar wonen te midden van mensen. Hij zocht omgang. Anders was hij niet uit de hemel daar gaan wonen in die tabernakel. Hij zocht contact. Hij kwam bij mensen wonen. De Heer wilde niet ver weg zijn voor ons. Hij wilde niet onbereikbaar zijn. Hij kwam bij ons wonen. In die tabernakel. Is dat echt waar? Wilde God zo bij mensen komen wonen? Het is niet te geloven toch? Dat hij echt neerkwam en bij mensen wilde wonen. Daarom heet die tent ook wel de tent der samenkomst. Samenkomst. Dat betekent niet alleen dat de mensen daar samenkwamen. Maar nog veel meer dat God en mensen daar elkaar ontmoeten. Samenkomen. Zoals wij hier in de kerk samenkomen. Ja, ten diepste komen we niet om hier met elkaar samen te... maar om hier de Heere te ontmoeten. In plaats van samenkomst. Het is niet zo van, dan komen wij samen. Want dan zou dat helpen als de Heere er niet was. Dat is juist iets van de kerk. Daar komen niet mensen samen. Maar daar wil God met mensen samenkomen. De tabernakel, tent der samenkomst. Die hoge, heilige God wilde samenkomen met mensen. Elkaar ontmoeten. Elkaar liefhebben. Met elkaar omgaan. Dat wilde God. Ik hoop Dat er nou iemand is hier of thuis en die zegt, hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Dat God bij de volk Israël wilde komen wonen. Want wat was dat voor een volk? Een murmurerend volk. Altijd dwars, altijd tegenspreken, altijd ontevreden, altijd opstandig tegen God. Ik heb aan dit volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. Wil God bij zulk soort komen wonen? Dat is toch niet te begrijpen, Heer, hoe kan dat? Als die heilige God, ja, onze God is een verterend vuur. Vergeet dat ook niet. Maar hoe kan dat? Dan moeten die mensen toch vergaan. Als God in zijn heilige majesteit daar neerdaalt tussen mensen, ze zouden verteren. Toch gebeurt het niet. En God woonde daar echt. Hoe kan dat dan? Dat die heilige God bij zondaren wilde wonen, omgaan. En dat ze toch niet vergingen. Ja, er is maar één reden voor, hè. Ik noem het al kort. Omdat in die tabernakel een altaar stond. Daar werd bloed gestort. En dat bloed werd binnengedragen in het heilige der heiligen. En wat lag daar ook alweer op die ark? Weet je het nog? Kinderen thuis? Wat lag er op die ark? Het verzoendeksel. Hoor je het wat ik zeg? Verzoendeksel. En daarom, vanwege dat bloed der verzoening, kon het dat die heilige God met de zondaren omgang kon hebben en ze niet vergingen. En nu wij, vanavond, hoe zou het ooit kunnen dat die heilige God tot mij zou komen en ik tot God zou gaan? Dat kan toch niet? Zo gij in terecht zou treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Is het verloren, hè? Als de Heere mij vindt zoals ik ben. Is het verloren. Hoe kan het? Hoe zou ik tot God gaan? Hoe zou God tot mij kunnen komen? Lieve mensen, houdt dat je bezig? Of niet? Farizeeërs en onverschilligen, die liggen hier niet van wakker. Omdat ze geen enkele behoefte hebben aan omgang met God. Ja, dan interesseert het je niet. Hoe zou dat nou wel of niet kunnen? Ik heb wel andere dingen die me interesseren. Maar ik hoop, dat hier en thuis er velen zijn die hier wel mee zitten. Die zeggen, die heerlijke, zalige omgang met God, hoe zou het kunnen? Nou, daar geeft nou de tekst van vanavond een antwoord. Als je dat wil weten, Heer, hoe zou het nou kunnen? Ik bij u en u bij mij. Hoe kan dat? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. Zoals in het Oude Testament. De tabernakel de ontmoetingsplaats was tussen God en mensen. Laat ik zeggen, God en zondaren. Zo is Christus de plaats, de persoon, waardoor die heilige God en wij zondaren toch elkaar kunnen ontmoeten. Door Christus, die gezegd heeft, niemand komt tot de Vader dan door mij. Daar heb je hem. Door Christus, vanwege zijn bloed. Der verzoening. Wie daarop steunt in al zijn verlorenheid. Hij heeft een weg gebaand. Een verse en levende weg. En dan zegt Paulus, laat ons dan toegaan. Dan mag het. met vrijmoedigheid tot die troon der genade. Daarvoor is Christus nou uit de hemel naar deze aarde gekomen. Om God en mensen weer bij elkaar te brengen. Dat oude zonderschoolversje daar, ruist langs de wolken, lieflijke naam. Die hemel en aarde verenigd tezamen in Christus. Kan er weer omgang zijn. Door het geloof. Met die heilige, heerlijke, rechtvaardige God. Efeze 2 zegt. Door hem hebben wij toegang tot de Vader. Zijn naam is Immanuel. Ik was pas door bij Matthew Henry. Die zegt. De natuur preekt God boven ons. De wet preekt God tegen ons. Immanuel preekt God met ons. Met jou, Henry. En heeft onder ons gewoond om bijeen te brengen. In en door zijn zoon treedt hij ons tegemoet als die barmhartige, medelijdende hoge priester. Dan gaan we nog een stapje verder. Dat Christus onder ons getabernakeld heeft. Ik haalde het Oude Testament aan. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, die tabernakel, dat was de plaats van Gods nabijheid. Van Gods aanwezigheid. Hij kwam bij mensen wonen. Exodus 25. Al daar in die tabernakel zal ik tot u komen en tot u spreken van boven het verzoendeksel. Plaats van nabijheid. Tabernakel. Tegelijkertijd ook wel weer plaats van afstand. Toch ook wel weer. Het was nabijheid en scheiding tegelijk. Want je kon niet zomaar die tabernakel binnenlopen. Het was een omheinde ruimte. En later die tempel, muren. Je kon niet zomaar binnenlopen. Je mocht dan wel die tempel binnengaan door de poort. Maar dan hield het op een gegeven moment ook op. Hè? Want toen kwam je bij het heilige. Ja, je mag niet verder. Alleen de priesters, maar u bent geen priester, geen verdere toegang. Hier moet u blijven, niet verder. En de priesters, ja, op een gegeven moment stonden zij voor dat voorrang, het heilige, derde heilige. Ja, niet verder, geen toegang. Ja, maar ik ben priester, geen toegang. Eén persoon, één keer per jaar, in het heilige der heiligen, die ark, dat verzoendeksel. Dus die tabernakel preekt er tegelijkertijd toch ook wel weer scheiding. De Heer was toch ook weer niet te bereiken als het ware. De Heer was toch ook alweer op afstand. Dat preekte toch ook weer al die scheidingen en die voorhangsels en zo. Nou, lees de tekst nog een keer. En dan ga je iets van de rijkdom van het Nieuwe Testament verstaan. Als er zomaar staat, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, onder ons. Je zou er zomaar overheen lezen. Maar die twee kleine woorden, oh wat een evangelie. Onder ons. Hij kwam bij ons, hij bleef niet op afstand. En het was niet zo van, hij was alleen maar bereikbaar voor bijzondere mensen, farizeeën en schriftgeleerden of voor priesters. Hij was alleen voor een bepaalde groep mensen bereikbaar, maar niet voor iedereen. Nee, nee. Hij heeft onder ons gewoond. Hij was voor iedereen bereikbaar. Hij was voor iedereen toegankelijk. Lees de evangelie er maar op na, hè. Voor wie was hij niet bereikbaar? Wie was bij hem niet welkom? Hij heeft onder ons gewoond. Kleine kinderen. Hij heeft een klein kind op zijn schoot genomen. En zelfs aan zijn hart gedrukt. Ze waren niet te klein voor hem. Kinderen, onthoud dat. Zo is de Heer. Hij zegt, laat de kinderen tot mij komen. Hij heeft kleine kinderen aan zijn hart gedrukt. Maar ook een melaatse. Ja, iedereen wil, maar mijn melaatse niet. Want dan word je onderaan. Hij raakte ze hem zelfs aan. Zo dichtbij dat hij zelf als het ware daardoor onderaan werd. Hij heeft onder ons gewoon zo dichtbij kwam hij. Wij zouden zeggen, nou zo'n laatste, toch een beetje af. Hè, met corona, zouden we nou toch een klein beetje voorzichtig zijn. Hè? Met eerbied gesproken, hij was heel onvoorzichtig. Hij raakte zomaar een laatste aan. Onder ons, wel zo dichtbij. Geen millimeter afstand meer. Onder ons, zo dichtbij kwam hij. Hij ging zomaar een gesprek aanknopen met een hoer. Ga je daar nou zomaar mee praten? Zo'n slecht iemand. Hij deed het, hè. Anderen die liepen maar even verder. Hij deed het niet. Hij ging eens met haar praten. Hoe het nou met haar ging. Onder ons. Niemand uitgezonderd. Hij is een vriend van tollenaren en zondaren. Dat zijn ze schamper, hè. Hij gaat zomaar met Jan en alleman om. Nou, inderdaad, is dat geen evangelie? Hij heeft onder ons gewoond. Wat is dat een rijk evangelie? Want, onthoud nog dit, gemeente, al is hij dan nu niet meer op de aarde. Dat is waar, hè? Hij is niet meer op de aarde onder ons. Hij is opgevaren naar de hemel. Maar wees verzekerd, zoals hij toen was op aarde, is hij nu in de hemel nog steeds. Het is niet zo dat er op aarde een vriendelijke Heer Jezus was, maar nu hij in de hemel is, opeens een andere Heer Jezus, als het ware die liefst mensen op afstand had. Zo niet. Vergeet het nooit meer. Zoals hij op aarde was, zo is hij nu nog steeds. Iedereen, wie je ook bent, waar je ook mee zit, hoe goed je bent of hoe slecht je ook bent, weet ik wat. Wat je wel hebt, niet hebt, maakt niet. Iedereen mag tot hem komen. Het is niet te begrijpen. Ik las bij een oude Engelse schrijver, Thomas Hooker, uit 1620 of zo. Hij zegt, de Heere houdt open huis. Dat klonk bijna onerbiedig, het is dat hij het zo zei. Open huis, dat weten we hier op Beierland wel. Hè? Als iemand open huis houdt, een bedrijf of zo, en houden ze open huis, dan is de bedoeling dat iedereen zomaar binnenloopt. Ook al ben je niet van plan om wat te komen kopen, iedereen mag binnenkomen. Met alle eerbied, hè, zei die Thomas Hooker het in 1620. Hij zegt, de Heere houdt open huis. Ik zeg maar met eerbied, maar het is wel waar. Het is wat. Maar maken we nou gebruik van ons voorrecht? Ik woon Katwijk, niet zo ver bij Paleishuis ten Bosch vandaan. Ja, daar kom je niet zomaar binnen, hè. Er staan marechaussees bij het hek en nog een hele lange laan van bijna een kilometer met allemaal camera's en zo. Ik kom echt niet bij de koning, hoor. Maar bij de Heere, sta nou die deur zomaar open, hè. Gemeente, wanneer ben je nou voor het laatst bij hem geweest? Wanneer ben je voor het laatst bij hem geweest? Of ben je nog nooit geweest? De deur is open. Zul je er niet voorbij lopen? Opdat je er niet een eeuwigheid lang berouw van zal hebben. Hij kwam zo nabij, dat is kerstfeest. En heeft onder ons gewoond. Opdat wij nou met al onze zorgen, al onze zonden, al onze schuld, al onze ellende, tot hem zouden komen. En, ik ga me weer verder, zomaar kort kun je dingen aanstippen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid? De Heer Jezus? Op aarde? Heerlijkheid? Had hij dan een mooie gouden kroon op en een prachtige paarsfluwelen koningsmantel en een koets en een lijfwacht? Heerlijkheid? Ik hoef niet eens te vragen, hè? Want we weten allemaal, zo was het helemaal niet. Weet je hoe het wel was? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen enkele heerlijkheid als hij hem zo zag. Nou, maar hoe kan Johannes dan niet schrijven? En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Terwijl hij, zegt Jesaja 53, geen enkele heerlijkheid had. Heeft Jesaja het nou fout of heeft Johannes het fout? Wat denk je? Zeg, het geeft van beide fouten. Maar er is wel geloof voor nodig om Jesaja 53 bij Johannes 1 te krijgen. Zijn heerlijkheid. Weet u wat zijn heerlijkheid was? In zijn diepste vernedering en lijden tot en met aan het kruis. Zijn diepste vernedering was zijn hoogste heerlijkheid. Als hij zijn laatste gang naar Golgotha gaat maken, dan zegt hij tegen zijn discipelen: de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Dan gaat hij die laatste gang maken naar het kruis. Is dat verheerlijking? Ja, zonder geloof zie je er helemaal niks in. Maar met geloof, oh, dan ga je zo'n heerlijkheid zien. Dat is niet uit te spreken. In die lijdende Christus, in die betalende Christus, in die verzoenende Christus, opdat hij ons tot God zou brengen. Een vloek geworden. Voor vervloekte, is dat geen heerlijkheid? Door te voldoen aan Gods recht, door het volbrengen van de wet, wat voor mij tot in eeuwigheid onmogelijk is, dat wilde hij doen, is dat geen heerlijkheid? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, is dat geen heerlijkheid? Hij gebonden, is het Amos formulier. Dat was geen heerlijkheid, hè? De eeuwige Zoon van God gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Is dat geen heerlijkheid, gemeente? Bent u zo in deze zaligmaker heerlijkheid gaan zien? Heerlijkheid, omdat ik daar zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Heerlijkheid, omdat juist daar op Golgotha, meer dan ooit ergens anders, de liefde van God in zijn volle heerlijkheid is geopenbaard, zichtbaar geworden. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Verlangt u naar zo'n zaligmaker? Is zo'n zaligmaker voor u begeerlijk? Wenst u nou niets anders, niemand anders, om haar als bruid te werven, zijn kerk, zijn bruidskerk, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Dat is kerstfeest. Kwam hij ten hemel af. Hij was het. Die door zijn sterven aan die bruid het eeuwige leven gaf. Is deze Christus voor ons heerlijk. Beminnelijk vast. Uw schoonheid. Juist daar aan het kruis. In zijn vernedering. Uw schoonheid. Hoog te lopen, gaat al het schoon der mensen ver te boven. En straks, boven, de volle heerlijkheid. Wat zal dat zijn dan? Die heerlijkheid boven. Weet je wat die heerlijkheid zal zijn? En we zullen het zien, het Lam, staande, als geslacht. Heerlijkheid. U dan. Die gelooft, is hij dierbaar. Het laatste stukje van de tekst, we moeten maar verder gaan. Vol van genade en waarheid. Ja, dat is ook weer als het ware een deel van zijn heerlijkheid. Hè? In zijn vernedering, in zijn voldoening heerlijkheid, maar ook daarin heerlijkheid. Hij is vol van genade en waarheid. Als een fontein. Zo vol dat hij het niet kan bevatten als het ware. In hem is een overvloed van genade, vol van genade. Een fontein van verzoenende genade. Reinigende genade. Vertroostende genade. Versterkende genade. En wat voor genade je ook nodig mag hebben. Zo kan ik doorgaan. Wat voor genade heb je nou nodig? Welke genade, zeg je, daar zit ik nou mee. Een vertroostende genade. Een verzoenende genade. Of wat voor genade ook. Alles is te vinden in hem. Vol van genade en waarheid. Als een fontein. Een volheid. Voor een lege. Misschien moet je vanavond zeggen. Nou is kerst voorbij. En ik ben nog zo leeg. Zo leeg. Bij hem is een volheid. Voor een lege. Vol van genade en waarheid. Bij hem is alles. Zelfs voor een dode. Misschien voel je je zo koud. En zo hard. Zo dood. Bij hem is ook genade. Zelfs voor een dode. Voor een schuldige. Voor een moedeloze. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. Bij hem is ook genade. Voor een moedeloze. Dat je verder kunt. En vul maar in. Vul maar in, vol van genade. Voor ieder in zijn toestand, zijn situatie gepast. Waar je ook mee zit. De noden van het leven. De zorgen van je ziel. Vol van genade en waarheid. Hij is vol, een fontein. En hij zegt vanavond. En wie dorst heeft. Die komen en die wil, die nemen van het water des levens, die volheid van genade en waarheid. Die nemen van de wateren des levens, om niet. Amen. Wij gaan zingen met elkaar uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël. Lofzang van Zacharias, het eerste vers.